Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie, we wensen u een goede dienst toe.
We gaan nu luisteren naar het kerstevangelie en aansluitend zullen Bram en Hilde het Stille Nacht voor ons spelen.
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Serinius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Heel bijzonder om zo in de stilte van dit moment dit overbekende kerstlied te horen. Hartelijk dank daarvoor. Kerst zonder muziek, kerst zonder zingen is eigenlijk nauwelijks kerst te noemen. Het is zo deel van onze traditie om op momenten als deze niet alleen te luisteren, niet alleen dingen te zeggen, maar ook te zingen. Voor vandaag is er weinig gezang, maar toch wat muziek. We zijn daar blij mee. Er is ook een plaatje. Een plaatje die ik op de beamer heb gezet. En die in deze preek, in kerstnachtdienst, ook een beetje met ons meegaat. Het gaat natuurlijk vandaag over de geboorte van Jezus en zijn komst in deze wereld. En misschien vindt u oude iconen mooi. Nou, dan geniet u van deze plaat. Of misschien vind je dat niet zo mooi. Maar dan heeft u er toch wat te zeggen. Want zo'n icoon die we vanavond met ons mee laten gaan, is niet een plaatje zozeer, maar vooral een preek. En voor vanavond is dat aan de hand van het evangelie uit Lucas en dit prentje een preek in 3 punten. Het gaat even over de wereld, waarin het kerst is geworden. Het gaat even over de plek waar hij geboren is, en dat is hier een grot. En het gaat ook over ons. Dit plaatje zegt iets over de wereld, zoals het evangelie dat doet. Het zegt iets over een plek. En het zegt ook iets over ons. Ja, de wereld waarin kerst plaatsvindt, is donker. Dat zie je ook op deze icoon afgebeeld in die donkere, zwarte, wat kilachtige achtergrond van de icoon. Ook in de Bijbel vindt het evangelie van kerst plaats tegen de achtergrond die donker genoemd kan worden. Het is een wereld in de macht van de keizer. Een wereld waarin de keizer in Rome het voor het zeggen heeft. En hij heeft besloten dat in deze wereld alle mensen ingeschreven moeten worden. Heel de volkerenhuishouding. Eigenlijk staat er zoiets als zijn huishouding. Alle leden van zijn wereldwijde huishouding moeten worden ingeschreven. En het is overduidelijk dat dat te maken heeft met de inning van de belastingen. Het heeft ook effect. Zeker in Israël en Syrië, waar in die tijd de koning Herodes regeerde, heeft het bijzonder groot effect. Het zal niet overal zo gegaan zijn, maar daar wel. Herodes geeft als specifiek bevel voor Israël dat alle leden die ingeschreven moeten worden, dat moeten doen op de plek waar ze land of bezit hebben of waar hun familie vandaan komt. En dan zie je het gebeuren. In die door de keizer beheerste wereld komen de mensen in beweging in Israël. Ja, woorden van de machthebbers in die tijd hadden effect. En meestal als de machthebbers dan iets te zeggen hebben in zo'n tijd, dan wordt het er niet beter van. Het raakt de mensen. Het dwingt de mensen hun huis uit. Het raakt de armen en de kwetsbaren evengoed als de rijken. Ze komen in beweging. In het verhaal van kerst ook Jozef en Maria. Ook zij moeten op weg. Het laat zich raden dat Jozef en Maria op dit moment in hun leven al zijn getrouwd. En daarom samen ook zich moeten laten inschrijven in Nazareth. Of misschien in Bethlehem. Of misschien wilde Jozef zijn zwangere vrouw in de laatste fase van haar zwangerschap niet alleen achterlaten in Nazareth. En hij heeft haar meegenomen. In elk geval zijn zij samen in deze wereld op weg gegaan. Samen tegen de achtergrond van deze donkere wereld zijn zij op weg gegaan naar Bethlehem. En die icoon, en ook het evangelie, wil ons eigenlijk ook zeggen, dat is niet alleen waar in de dagen van Jezus, dat wij leven in een donkere, kille wereld, waarin machthebbers mensen in beweging zetten. Dat is een wereld van alle tijden. In alle tijden worden mensen in deze wereld voortgedreven door machthebbers en doolt het zwakke en het kwetsbare soms machteloos in deze wereld rond. Een wereld waarin van alles en iedereen onderweg is en waar mensen ondanks de drukte ontzettend eenzaam kunnen zijn. En kerst is dan ook bij uitstek altijd een tijd waarin we ook even moeten nadenken over degene die in die donkere wereld waarin wij leven voortgedreven worden en geen huis hebben. Of die ondanks al onze kerstdrukte eenzaam en kwetsbaar zijn. En misschien iets nodig hebben. Daarom mag u vanavond na deze dienst ook een kaars meenemen. Waarop staat, je hoeft het niet alleen te doen. Je staat er niet alleen voor. Een kaars die je mag geven aan iemand die dat misschien hard nodig heeft. Ook in uw eigen omgeving. Om even te laten zien dat u van hen afweet. Koud en kil is de achtergrond van het kerstverhaal. Want koud en hard is de wereld waar wij vaak in leven. Waarin ieder lijdt onder zijn eigen kwetsbaarheid. En waarin wij leven in een wereld waarin velen, met name de armen en het kwetsbare, geen heenkomen heeft. Want dat is het tweede. De achtergrond van deze wereld die het evangelie, het kerstevangelie wil schilderen, is donker. En zo kil. Maar er gebeurt iets in die donkere wereld. En in het verhaal zoals Lucas het ons vertelt is het helder. Jozef en Maria komen door het bevel van de keizer voortgedreven uiteindelijk terecht in de stad van David in Bethlehem. om daar ingeschreven te worden samen met zijn vrouw. Lucas zegt dan, dit is zijn ondertrouwde vrouw. Verwijzing naar de tijd van tevoren toen de engel was gekomen en over haar zwangerschap had gesproken. En zij zoeken een plek. En de tekstgedeelte zegt het, hè, dat zij uiteindelijk geen plaats vinden in de herberg. Er was geen plek voor hen. Dat is best wel een lastige tekst waarin wij allerlei romantische beelden misschien ook bij de herberg in gedachten hebben. Maar misschien was het maar een gewoon huis. Een huis waarin later in Matteüs gesproken wordt als de wijzen komen. En zij woonden daar in een huis. Maar het is duidelijk dat het huis zo klein was dat daar geen ruimte was toen het moment van de bevalling aanbrak om in alle rust haar kind ter wereld te brengen. En het lijkt er toch het meest op dat zij op een rustige plek terecht zijn gekomen, in de stal, in het benedendeel van het huis. En daar heeft zij haar kind ontvangen. En daar heeft hij in de kribbe gelegen. Ja, wat er bij dat huis hoorde, de plek voor de beesten, waar de dieren kwamen, de schapen, dat is in de traditie vaak gedacht dat dat niet een soort stal was zoals wij dat kennen, maar een grot. En als je wel eens in Bethlehem geweest bent, in de geboortekerk, dan kunt u tot vandaag de dag de grot bezoeken waar dan het kind Jezus geboren zou zijn. Aangeduid met een prachtige gouden ster. Het was misschien ook wel een grot. Maar boeiend in het verhaal, zoals Lucas het ons vertelt, is dat het niet heel erg gaat over de plek waar Jezus geboren is. Natuurlijk, er was geen plek daar, maar de volle focus ligt op iets anders. Ligt op dat heel bijzondere. Dat in die donkere wereld waarin zij door de macht van de keizer in Bethlehem gekomen waren, waar de dagen vervuld werden dat ze baren zou, de nacht wat aangebroken, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Zij, in die donkere nacht, in die donkere wereld althans, heeft zij haar kind gekregen. En de volle focus ligt in de geschiedenis op dat feit. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Je zou kunnen zeggen, de focus in het verhaal van Lucas ons vertelt schuift van de plek Bethlehem, de stal, alles niet zozeer, maar naar Maria. Zoals je ziet op die icoon. In het centrum, in de grot, vinden wij Maria. En de grot die ziet eruit als een baarmoeder, de plek van de geboorte. Geen vroedvrouw. Geen familieleden om haar heen. Geen mens die tot haar hulp en bijstand op dat moment van de geboorte is gekomen. In de tekst staat het ook zo. Zij baarde haar zoon. Zij wikkelde hem in doeken. Zij legde hem in de kribbe. Zelfs Jozef, waar is hij? Oh, die icoon laat het zien. Vanaf de vroege kerk wordt hij altijd buiten afgebeeld. Hij zit somber voor zich uit te kijken. Of hij het nog niet geloven kan. Dat het verhaal wat de engel aan Maria en aan hem gedeeld had, dat dat werkelijk de waarheid zou zijn. Nee, de volle focus in deze harde wereld waarin Maria en Jozef onderweg gedreven, voortgedreven door de keizer in Bethlehem gekomen waren. Nu op dit moment ligt het volle licht op Maria en het kind. Je zou kunnen zeggen, je voelt ook in het verhaal zoals Lucas het beschrijft, de geschiedenis, en ook in deze icoon, de absolute stilte. De stilte na de heftige momenten van de geboorte. De rust die is nu gekomen. Het einde van de strijd van Maria op dat moment is daar. En de focus ligt niet alleen op de stilte in de grot, waar het wonder van de geboorte heeft plaatsgevonden, maar ook op de armoede en de eenzaamheid die daarmee gepaard ging. Gewikkeld in doeken ligt het kind Jezus in de kribbe. Dat is de focus. Geboren. Gekomen in deze wereld. Donker en zwart. Maar er is iets gebeurd. En in alle eenzaamheid is dat in het leven van Maria werkelijkheid geworden. En ze legde hem neer in doeken, in de kribben. Dat werd een teken voor de herders, die het kind de andere dag zouden zoeken en daardoor ook zouden vinden. Tekenen van het wonder, dat in deze nacht haar eerstgeboren zoon, die ook van God gekomen was, in deze donkere wereld in de grot geboren werd. Gekomen in de wereld, donker en zwart, kil en koud. In de grot, in de absolute eenzaamheid en vereenzaming, heeft Maria haar kind ontvangen en ter wereld gebracht. En ook voor ons. De oude icoon zegt u en mij nog heel wat meer. De keuze om Jezus, en dat is heel goed mogelijk, ook historisch, dat Jezus niet in een gewoon huis of stal geboren is, maar in een grot, is helemaal begrijpelijk. Maar in die icoon verwijst dat niet alleen naar de plek, maar ook naar onszelf. Je zou kunnen zeggen, de prediking van die icoon is dat Jezus in deze wereld is gekomen in de schaduwen van de dood, in de doodgevangen mensheid, dat hij in hun midden is verschenen. In de grot, in het rijk van de dood, komt Jezus binnen. En je ziet dat, voor de kenner ziet dat ook in die icoon, zie je dat Jezus in de krib is gelegd naast Maria en dat dat lijkt op een sarcofaag. Een traditionele doodskist waarin in die dagen mensen begraven werden. Een sarcofaag. Jezus is in deze wereld binnengekomen, in deze donkere wereld. En hij is binnengekomen in het rijk van de dood. De wereld is niet voor niets zwart. En Jezus ligt in een kribbe als een teken van zijn diepste nederdaling in deze onder de dood gevangen mensheid. Met grot en met kribben wordt zo een belijdenis uitgesproken. En daar zou ik vanavond een enorme streep onder willen zetten. Christus is geboren. Hij is ook gestorven. Je ziet het hier. En hij is opgestaan. Om ons in deze donkere wereld van het duister van zonde en dood te verlossen. Daarom die volle focus op Maria. Zij baarde haar kind, haar eerstgeborene. Zij wond hem in doeken. Zij legde hem neder in de kribbe als een teken dat hij gekomen was, opdat hij de macht van de zonde en de dood in deze wereld zou breken en teniet zou doen. Ja, dat vind ik mooi. Ik vind het krachtig. En het past zo bij de essentie van wat wij geloven en belijden op een kerstavond. Dat Jezus in deze donkere wereld is gekomen, die in de macht is van menselijke machten en tegenstanders, en waarin heel veel onrecht en zonde plaatsvindt. En dat hij daarin is binnengetreden om in deze wereld ons lot te delen, die dood, maar ook te overwinnen. En als je nu naar dat plaatje kijkt, dat staat niet in de Bijbel. Ja, het staat ook in de Bijbel eigenlijk. Daar ziet u die os en die ezel. Dan heeft u ongetwijfeld al heel vaak een kerststalletje gezien. Misschien heeft u de tocht wel gedaan in Monnikendam. Om kerststalletjes te bekijken. Het kan niet zijn, anders hebben ze het verkeerd gedaan, dat u een kerststalletje gezien hebt waarin de os en de ezel niet aanwezig waren. En mocht u nou thuis een kerststal hebben waar ze niet in staan, moet u ze heel snel aanschaffen. Want die os en die ezel, die staan er nou net niet voor niks. die staan er omdat ze staan in Jesaja 1, vers 3. Ze zijn getuigen. Ze hebben een vraag te vragen. Een vraag uit die oude tekst. Een os kent zijn bezitter. Een ezel de kribbe van zijn heer. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk leeft in onwetendheid. Dat is de boodschap van deze os en deze ezel. Het is een profetische vermaning dat wij niet in onzekerheid zouden leven over wie de Heer van ons leven is. En dat het Hij is die in die donkere nacht in deze grot, in deze wereld is gekomen en daarin het licht heeft gebracht. Augustinus de kerkvader, u kent hem vast wel, die zei die os die is eigenlijk symbool van Israël. En die ezel staat voor als symbool voor het heidendom. En zij vragen beide aan ons allen om ons ongeloof in Jezus los te laten. En hem op deze dag van zijn geboorte te erkennen en te herkennen als degene die in deze wereld is gekomen. Daar gaat het om. Heel vaak, als u nu thuis is, bent en u gaat eens bladeren naar die oude geboorte-icoon, gewoon intikken, geboorte-icoon, dan krijgt u heel veel varianten op hetzelfde thema. Het ziet allemaal ongeveer hetzelfde uit. Maar heel vaak zie je bij Jozef dan ook nog een man staan met een hele ruige mantel aan. Dat is Jesaja. Die zegt tegen Jozef, wat zie je toch buiten te doen? Weet je dan niet dat Jesaja gezegd heeft, zie je, een maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren en zal zijn, men zal zijn naam Immanuel heten? Zie dan wat er in deze nacht, in deze wereld is gebeurd. En dat God zijn zoon in deze wereld is gezonden. Er is een maagd zwanger geworden. Zij heeft een zoon gebaard. Zij heeft hem in doeken gewikkeld en in de kribben neergelegd. En zo is God in het midden van mensen gekomen. Heeft hij zijn licht laten zien. Het licht dat op de icoon ook dwars door de dood heen breekt. De grot door midden splijt. En laat zien dat in dit kind het licht van God in deze wereld is verschijnen. Kerstnacht. Eigenlijk zouden we misschien vooral ook heel even stil moeten kunnen zijn. Om eens even deze oude woorden op ons in te laten werken. Het is geschied, het geschiedde. Dan zij in deze donkere nacht, de wereldnacht, daar gekomen waren. Dat haar dagen vervuld werden. En zij baarde haar kind. Zij wikkelde hem in doeken. Ze legde hem in de kribben. Er was geen plek. Daar op die plek, heel dicht in de donker, deze duistere wereld, is hij verschenen. Laten we dan ook de stem van de os en de ezel horen. Die eigenlijk een vraag vragen. Herkent u hem? Herken jij hem? Als degene die van God is gekomen. Horen wij zo het kerstevangelie. Als een verhaal van hoop. Van een God die zich ontfermt. En daarom zijn zoon gezonden heeft. In een wereld waarin ongeloof bestaat. Volop waarin we twijfelen kunnen over allerlei dingen. Waar pijn, zonde en dood bestaan en nog bestaan. Waar het duister nog lang niet is verdwenen en nog telkens zichtbaar wordt. Maar wel de redder is verschenen. En als wij hem ook vanavond erkennen als degene die door God in deze wereld is gezonden, dan zal het ook een klein beetje licht worden. Dan geloven wij immers dat God ons in genade over ons ontfermen wil door dit kind. Want hij heeft in hem gezegd: alzo lief heb ik deze wereld, die donkere, verdwaalde en zondige wereld. Ik heb mijn zoon gegeven, dat wij door hem te geloven en hem te erkennen als onze Heer en eigenaar, als de koning van ons leven, als degene die het voor het zeggen heeft, dat zo in ons leven ook iets van het licht van hem zichtbaar wordt. God geef ons kerst door het kerstkind als onze Heer te erkennen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.